met elkaar vanmorgen Habakkuk hoofdstuk 1. Maar daarvoor eerst een gedeelte uit Jeremia 22. Jeremia 22 vers 13. Waar de profeet koning Jojakim aanspreekt. En een contrast maakt met de vader van Jojakim, koning Josia. En dan zie je het verschil tussen een gelovige koning en een ongelovige koning. Jeremia 22, vanaf vers 13. Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, zijn opperzalen met onrecht, die zijn naaste voor niets laat werken, hem zijn loon niet geeft, die zegt, ik zal mij een groots huis bouwen, ruime opperzalen, die daarin zijn vensters aanbrengt en het dekt met cederhout en het bestrijkt met menie. Zijt gij een koning? Als gij wedijvert in cederhout? Uw vader, heeft hij niet gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan? Toen ging het hem wel. Hij deed de ellendige en arme recht wedervaren. Toen ging het wel. Is dat niet mij erkennen, luidt het woord des Heren? Maar gij hebt enkel oog en hart voor uw onrechtmatige win en voor het vergieten van onschuldig bloed, voor het begaan van onderdrukking en geweld. Daarom zegt de Heere aldus van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Men zal niet om hem klagen, ach mijn broeder, of ach zuster. Men zal niet om hem klagen, ach Heer, of ach zijne majesteit. Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Wegslepen en nederwerpen buiten de poorten van Jeruzalem. Habakkuk, hoofdstuk 1. Vanaf vers 1. De Godspraak die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zullen we samen bidden? Heer, we hebben deze woorden gelezen in uw heilig woord. En we bidden dat vanmorgen het openen van uw woord licht verspreidt. Wilt u het doen lichten in onze harten en in onze gedachten? We belijden dat als uw geest ons niet bijstaat, dat we dan niet dingen leren die werkelijk tot ons heil en tot onze zekerheid en onze groei in onze wandel met u zijn. Daarom bidden we. Wilt u ons in dit half uur, wanneer we uw woord overdenken, leren en onderwijzen zoals u dat alleen maar kunt. Dat vragen wij u uit genade. Amen. Misschien moesten we even zoeken naar het Bijbelboek Habakkuk. En is het ook niet een alledaagse naam voor ons? We weten eigenlijk ook maar heel weinig van deze profeet. Niet meer dan wat in deze drie hoofdstukken van dit korte boek staat. We weten niet uit welke familie hij kwam, wat zijn naam betekent, hoe oud hij was toen hij deze woorden opschreef en ook niet hoe het met hem gegaan is na deze profetie. We komen zijn naam eigenlijk verder niet tegen. Maar we weten wel in welke periode hij deze woorden opschreef. En als je de achtergrond kent, dan is het ook makkelijker om te begrijpen tot wat voor situatie hij precies spreekt. In de verzen die we gelezen hebben, de verzen waarmee dit boek begint, bestormt de profeet God met vragen. En het is indringend en intens. En hierin is Habakuk uniek onder de profeten van het Oude Testament. Doorgaans ontvangt een profeet een boodschap van God die hij weer mag doorgeven aan het volk dat in bepaalde omstandigheden verkeert. Maar hier is het andersom. Habakuk komt niet met een boodschap van God naar mensen toe. Hij komt met hele persoonlijke en dringende vragen tot God. In hoofdstuk 1 en 2 vinden we eigenlijk een dialoog tussen de profeet en zijn God. Vraag en antwoord, hoofdstuk 1. En dan weer een vraag en weer een antwoord, hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 vinden we de persoonlijke verwerking van dat alles, neergezet in een psalm. Nou, wat is de achtergrond van deze profetie? Habakuk is een profeet aan het einde van de 7e eeuw voor Christus. Mijn inschatting is dat we het mogen plaatsen ergens tussen 609 en 605 voor Christus. Wat is in die tijd de politieke situatie in het Midden-Oosten? Assyrië is heel lang de supermacht geweest in deze regio. En de kern van dat rijk, dat ligt in wat nu Noord-Irak heet, met steden als Assur en Nineveh. En dat Assyrische Rijk heeft ruim 250 jaar de zaak gedomineerd in het Midden-Oosten. Het waren ook de Assyriërs die in 722 voor Christus het tienstammenrijk Israël in het noorden innamen en heel de bevolking hebben weggevoerd. En ook Juda, het tweestammenrijk, werd onder de voet gelopen door de Assyriërs, maar bleef uiteindelijk wonderlijk gespaard onder koning Hiskia, die hulp kreeg ook van de profeet Jesaja. Maar Assyrië domineerde de volken van diep in Perzië, wat nu Iran heet, tot Turkije, tot de landen langs de kust, tot aan Egypte toe. Heel machtig, regerend met een ijzeren knots. Maar in die tweede helft van de 7e eeuw begint de macht van dit rijk te tanen. En de greep op al die overwonnen volken begint te verslappen. En het is in deze tijd dat er in Jeruzalem opnieuw een gelovige koning regeert. Josia, 640 tot 609. Hij is als jongetje van 8 jaar op de troon gekomen. Maar naarmate hij ouder wordt, neemt zijn invloed steeds meer toe. En er komt in Juda werkelijk een reformatie op gang. Josia is echt een zeer gelovige koning. En hij lijkt eigenlijk heel erg op koning David. Daarvoor, voor Josia, heeft het geestelijk peil in Juda en Jeruzalem een dieptepunt bereikt. De grootvader van Josia was koning Manasse en zijn vader was koning Amon. En het is eigenlijk in deze tijd dat er een dieptepunt wordt bereikt. Het land is vol afgoderij, spiritisme, waarzeggerij, afgodsbeelden die zelfs in de tempel worden gezet. Koning Manasse offert zijn kinderen aan de afgod Moloch. Zulke dingen gebeuren allemaal. Ik lees even iets voor uit 2 Kronieken 33 die de situatie beschrijft. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, in overeenstemming met de gruwelen van de volken die de Heere voor de Israëlieten had uitgedreven. Hij herbouwde de offerhoogte die zijn vader Hiskia had afgebroken, richtte altaren voor de Baals op, maakte gewijde palen en boog zich neer voor het gehele leger van de hemel en diende ze. Hij bouwde altaren voor het gehele leger van de hemel in de beide voorhoven van het huis des Heren. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, toverij, stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen van de Heren en krenkte hem daardoor. En dan komt er eigenlijk een zin waar je van schrikt. Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem ertoe meer kwaad te doen dan de volken die de Heere voor de Israëlieten had verdelgd. Dus het is erger dan in de tijd van de Kaananieten. Nog erger. En dan staat daar, de Heere sprak tot Manasse en zijn volk, maar ze luisterden niet. Dieptepunt, onrecht, bloedvergieten. Ook gelovigen worden vervolgd. En men neemt aan dat in deze tijd ook de profeet Jesaja de marteldood is gestorven onder deze koning Josia. En dan denk je, dan is het voorbij. En wat gebeurt er? Dan komt de kleinzoon van Manasse op de troon, Josia. En dan verandert het. Hij veegt de tempel schoon, houdt grote opruiming. Alle afgodentroep wordt in de vuilnisbak gekieperd. En het woord van God komt weer centraal te staan. Er komt een reformatie op gang tijdens de regering van deze koning. En dan merk je ook de maatschappelijke en de politieke zegen die God geeft. En dat hoeft niet te verbazen. Want zo zou het zijn als de Joden de Heere zouden volgen. Zouden ze zegen mogen ervaren. En zouden ze de weg van de Heer verlaten, dan zou de Heer hen tuchtigen om hen daardoor weer tot bezinning te brengen. Zodat ze zouden zeggen, nu komen al deze slechte dingen over ons, maar dat komt omdat we de Heer verlaten hebben. Laten we terugkeren op zijn wegen. Dan komt Josia toch tragisch aan zijn einde op het slagveld, 609 voor Christus. En dan komen achtereenvolgens zijn drie zoons en kleinzoon op de troon. Jojakim, waarvan we lazen, is één van hen. En terwijl het uitgebreid beschreven staat in de laatste hoofdstukken van de boeken Twee Koningen en Twee Kronieken en ook Jeremia, kan je er eigenlijk heel kort over zijn. Het zijn regeringen van ongelovige koningen die ongehoorzaam zijn en zich niet houden aan het woord. En het gaat eigenlijk razendsnel achteruit met Juda. En het eindigt in het dieptepunt, 587 voor Christus, wanneer de legers komen van Babel en Jeruzalem en de tempel platbranden en heel het volk in ballingschap wegvoeren. Dat is maar 23 jaar na de dood van Josia. 23 jaar. Kan je je dus voorstellen? Toen koning Josia aan de macht was, leek alles zich ten goede te keren. Er was werkelijk een reformatie. Er was zelfs een verbondsvernieuwing met God, waar de koning het volk in voorging. Maar dan sterft die koning en dan gaat het razendsnel achteruit. En binnen 23 jaar gaat het licht uit in Jeruzalem, is de tempel verwoest en is Gods oordeel over zijn volk gekomen. Zijn ze weggevoerd in ballingschap. Dat nu is de tijd waarin we deze profetie moeten plaatsen. Tussen die tragische dood van koning Josia in 609 voor Christus en dan ook 605. Wanneer de politieke situatie namelijk drastisch verandert op een manier die Habakuk nooit had kunnen verwachten. En moet je eens zien hoe de profeet het woord neemt. Vers 2. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot u, geweld, en gij verlost niet. Habakuk zegt, o Heere, ik bid, maar het lijkt niet te helpen. Ik schreeuw zelfs, maar het lijkt alsof u niets hoort, niets doet. U grijpt niet in. De situatie keert zich niet ten goede. Er gebeurt niks op mijn gebed. Vers 3. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien? Waarom aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Habakuk zegt, eerst leek alles goed te gaan. Onder koning Josia was er een nationale terugkeer tot God. Maar nu, ik merk dat mensen zich weer even makkelijk van u afkeren en ze gaan weer verder op hun verkeerde wegen. En wat is het resultaat? Ik zie een hoop onrecht in het land. Onderdrukking, geweld. Ja, daar waar de wetsverachting toeneemt, daar zal de liefde om de mensen verkillen. Maar waarom moet ik het meemaken? Waarom wordt het niet anders? Waarom laat u deze neerwaartse spiraal toch toe? Onder koning Josia stond uw woord centraal. En het leven van de mensen en hun denken werd weer afgestemd op de richtlijnen en de principes van uw wet en uw geboden. Men luisterde naar uw woord en men ging in uw wegen. Maar wat zien we nu? De geestelijke leiders, koning, priesters, levieten, ze laten het allemaal afweten. Uw woord wordt niet meer gehoord en verliest aan invloed in onze maatschappij. En daarom komt het recht, de praktische toepassing van dat woord, dat komt ook niet meer tevoorschijn. De goddelozen voeren de boventoon. Zij bepalen de algemene opinie. Zij zitten aan de tafels waar de politieke opinie wordt bepaald. Habakuk zegt, ik snap het niet. Eerst die opleving en nu die dramatische neerwaartse spiraal. Het verlaten van God neemt hand over hand toe en het dienen van God wordt weggeduwd uit het openbare leven. Wat een teleurstelling voor Habakuk. Juda ging de verkeerde weg op en het leek niet meer te veranderen. Hij bad, maar de Heere bracht geen verandering in de situatie. Wanneer je hierbij stilstaat, dan vallen eigenlijk twee zaken op. Het eerste is denk ik dit. Zien we de bewogenheid van deze profeet? Net als andere dienstknechten van God waarover we lezen in de Bijbel, ook Habakuk. Hij is bewogen met de situatie. De toestand van Gods volk en de maatschappij. Iemand die geraakt wordt. En hij bidt indringend tot God. Ja, roept en schreeuwt. Heere, breng een keer in deze situatie. Kom met uw zegen en herstel ons. Het is denk ik niet makkelijk om deze bewogenheid te hebben en vast te houden. Misschien omdat je zo makkelijk went aan hoe het is. Maar laten we even nadenken. Nederland heette een christelijke natie te zijn. Nu moet je dat zeker niet mooier voorstellen dan het is. Want ook in het verleden waren er grote nationale zonden. En onder het mom van misschien een christelijk vernisje was er niet altijd sprake van echte liefde tot God en werkelijk geestelijk leven. Niet alles was goud wat blinkte. Maar anderzijds, dit land is zeer bevoorrecht geweest. Meer dan 1000 jaar, diepgaand beïnvloed door het evangelie en het christendom. Het licht van het evangelie heeft in Nederland geschenen. Op vele plaatsen, in vele tijden, in vele kerken. Maar wat is er eigenlijk in de laatste tientallen jaren, en ik denk dat je moet denken vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, wat is er enorm veel weggeslagen. Haast wellustig lijkt het wel. Zet men alles wat met christelijke overtuigingen en uitgangspunten te maken heeft met plezier bij de vuilnisbak. Nederland heeft afgerekend met de God van de Bijbel en heeft geen boodschap aan het evangelie van Jezus Christus. Er blaast wat dat betreft een felle, kille, antichristelijke wind in dit land. En nog veel ernstiger, een enorme kerkverlating die zich heeft voorgedaan in de afgelopen tientallen jaren. Deze week kwam ik het nog tegen. Sinds 1970 tot 2000 heeft in Nederland elk jaar gemiddeld 100.000 mensen de kerk verlaten. Tel maar op. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 100.000 mensen per jaar, 3 miljoen mensen per jaar, per 30 jaar. En het is daarna doorgegaan. Ik heb de cijfers niet. En het zichtbare symbool daarvan zijn de lege kerkgebouwen. En ik weet niet hoe het jou ervaart, maar elke keer als ik ze weer zie. Lege kerkgebouwen met een bordje in de tuin te koop voor de projectontwikkelaar. Dan schrik ik weer en het grijpt me bij de keel. Ik kan er niet aan wennen. Ik wil er ook niet aan wennen. Maar ik heb het allemaal gezien. Dat zulke kerken worden omgebouwd tot appartementen. Of dat er een bioscoop ingeplaatst wordt. Of het wordt een overdekte speelplaats met skatebaan. Of er komt een bioscoop in of een supermarkt. Op die plekken waar in het verleden Gods woord geklonken heeft. Waar gelovigen gezongen hebben. Waar gebeden zijn opgezonden. Daar is het weg. Daar is het weg. En het licht is gedoofd op die plaatsen. Dat is Nederland. Hier is iemand Habakuk. En hij is bewogen. Hij is geraakt door wat hij opmerkt en hij bidt vurig tot God. Mijn broeder, zuster, de vraag is, wat doet de nood van deze tijd met ons? Halen we onze schouders op? Of brengt het ons tot dringend gebed? Overal in ons land worden op dit moment samenkomsten gehouden. Gelukkig wel. Gelukkig op vele plaatsen nog steeds. Hoe zal het daartoe gaan? In hoeveel gemeenten zal er verder worden gekeken dan de eigen neus lang is? Geraakt door de geestelijke situatie in eigen land, in eigen kerkgenootschap, in de eigen gemeente misschien. Hoeveel klemmende, indringende gebeden zullen opgezonden worden tot God? Zoals het was bij deze profeet. Weet je? Ik probeer enigszins te volgen wat er zoal gebeurt op het kerkelijk erf. En dan vooral ook het evangelisch segment daarvan. En het valt me op dat tegenwoordig missionair kerk zijn helemaal in is. Tegenwoordig. Je hoort er overal over. Er worden hele goede en creatieve ideeën gelanceerd. En er verschijnen boeken, visiedocumenten. Er worden conferenties gehouden. Er zijn studiedagen worden eraan besteed. Maar je moet niet alleen maar letten op datgene wat er allemaal wel gezegd wordt, maar ook op wat niet zo duidelijk gezegd wordt. Ik mis bij dat alles ten enenmale een klemmend beroep op voorbeden. Het lijkt wel alsof we denken dat tegenover de geestelijke nood van deze tijd, dat we niks anders moeten doen dan onze creativiteit, durf, ijver, energie, geld moeten inzetten en dan komt het allemaal wel goed. Maar we zijn bedelaars. We zijn bedelaars. Wij mensen kunnen niet met blote handjes het werk doen wat Gods geest alleen maar kan doen in harten van mensen. Alleen Gods geest kan Gods werk doen in harten van mensen. En daarom kunnen we alleen maar bedelen. Vader, uw heilige naam worden opnieuw geheiligd in ongelovig en onrechtvaardig Nederland. Uw wil geschieden, Mag uw koninkrijk meer en meer baan breken en zich openbaren totdat het volledig komt bij uw wederkomst, Heer Jezus. Laten we leren bidden, zoals Habakkuk bad. Hij was geraakt. Toch valt ook iets anders op. En dat brengt ons in de richting van het hoofddoel van de grote les die we leren uit dit korte Bijbelboek. De grote les kun je namelijk hiermee wel samenvatten. Van vrees naar vertrouwen. Daar gaat dat boek over. De worsteling van deze profeet met zijn God om zo ver te komen. En vrienden, soms moet je door echte vrees willen heen gaan om tot echt vertrouwen te komen. Soms moet je de echte, diepe vragen durven stellen om de echte, diepe antwoorden te vinden. Kijk maar, deze profeet is erg eerlijk. Eerlijker, denk ik, dan wij vaak durven te zijn. Moet je eens horen, vers 2. Hoe lang, heren, roep ik om hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet? Waarom doet gij mij onrecht, ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Dat is recht voor zijn raap. Habakkuk zegt, heren, ik begrijp u gewoon niet. Ik heb gebeden, er komen geen antwoorden. Ik heb onder smeken tot u geroepen. Grijp toch in, verander deze situatie. Maar er gebeurt niks. Ik zie die neerwaartse spiraal voor mijn ogen gebeuren. Maar waarom laat u het toe? Dit is geen zelfgericht bidden van de profeet. Hij bidt hier niet voor eigen gezondheid. Of persoonlijk succes. Hij bidt hier ook niet voor lekker weer op zijn vakantie. Of dat de bandenspanning van zijn sleurhut het goed zou houden als hij een lange reis onderneemt. Of dat hij een mooi parkeerplaatsje bij de supermarkt mag krijgen, zodat wanneer je al je zware boodschappen in je boodschappenkarretje, dat je niet zo ver naar je auto hoeft te gaan. Dat bidt hij allemaal niet. Het zijn hele zuivere, op God gerichte gebeden. Uw naam worden geheiligd onder land en bevolking. U wil geschieden onder de leiders van ons volk en ook onder het volk. Dat bidt hij. En toch verandert er niks. En lijkt het alsof de Heere God er niks mee doet. En Habakkuk begrijpt het niet. Herkenbaar voor ons? Je bidt voor mensen. Misschien je eigen familie, bekenden, gezinsleden, collega's, klasgenoten, maar je ziet geen veranderingen. Of je bidt om een ommekeer in een geestelijke spiraal. Maar het lijkt eigenlijk alleen nog maar verder achteruit te kachelen. Of je bidt om groei en bloei in het gemeentewerk. Maar mensen haken af. Hier is Habakkuk. Een dienstknecht van God. En hij worstelt met deze vragen en hij zegt tegen God, maar ik begrijp u niet. Ik begrijp niet waarom u dit toestaat, zoals het is. Bij u is toch alle macht en majesteit? Waarom grijpt u dan niet in? Waarom doet u niks met mijn gebed? En verandert deze situatie drastisch? Ik bid help en er gebeurt niks. Wat moet ik daarmee? Habakkuk was zo eerlijk om deze vragen te stellen. En ik vind het elke keer weer bijzonder als je met de Bijbel te maken hebt. 7e eeuw voor Christus. Een lange tijd geleden, hè? Heel wat jaartjes. Maar zie je hoe actueel het is? Want zijn vragen zijn over al die eeuwen nog steeds onze vragen. Zijn strijd is onze strijd. Dit zijn de vragen die Habakkuk stelt. Hoe verhoudt zich dat wat ik weet van God tot dat wat ik zie van God? Want ik zie zo weinig. 2, wat doet God eigenlijk met mijn gebed? Ik merk daar niet zoveel van. En 3, waarom laat God deze malaise toe en grijpt niet in, terwijl we daar toch ernstig en indringend voor bidden? Dit zijn zijn vragen. Dit zijn onze vragen. In vers 2 tot en met 4 klinkt zijn vraag en Habakkuk krijgt antwoord. Vers 5 tot en met 11. Mooi, hè? Dat je een antwoord van God krijgt. Geweldig! Maar eerlijk gezegd, dat antwoord maakt het alleen maar moeilijker. Want het komt hierop neer, Habakkuk. Het gaat niet beter worden. Het wordt alleen nog maar veel beroerder en erger. Meer dan jij je ooit had kunnen voorstellen. En nou begrijpt hij er nog veel minder van. En dan stelt hij maar opnieuw zijn vragen. Vers 13 tot en met 17. En hij wacht op Gods antwoord. Hij zegt, ik wil antwoord. Hoofdstuk 2, vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat God tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En dan komt het antwoord. Hoofdstuk 2. En dan mag hij deze dingen voor zichzelf verwerken in een psalm, vers 3, hoofdstuk 3. En dan komt hij tot rust. Het boek eindigt zo, met die hele bekende woorden. Hoofdstuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, al zou alles om mij heen vies tegenvallen en het wordt één grote teleurstelling. Nochtans, vers 18, zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Maar er is een weg af te leggen om zover te komen. Tussen hoofdstuk 1, vers 2 en 4, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4, en het einde van hoofdstuk 3 staat nog het een en ander. En bij Leven en Welzijn willen we de komende tijd door dit Bijbelboek heen gaan. En dan mogen we meer leren van Gods wijde perspectief. Hoe God deze geschiedenis leidt naar zijn uiteindelijke bedoeling. En zijn bedoeling met deze wereld realiseert. En mogen we ook leren hoe ondertussen, hoe wij de juiste geloofshouding mogen vasthouden. Mogen komen van verwarring en vrees tot vertrouwen. Rustig geloofsvertrouwen. Zodat ook wij in onze omstandigheden, hoe die ook zijn, en hoe erg het misschien ook wel tegenvalt, toch kunnen zeggen, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. En heb je dan antwoord gekregen op al je vragen? Als je dit boek Habakkuk hebt doorgewerkt, weet je dan precies hoe God werkt met deze geschiedenis? Wat hij doet met onze gebeden? Waarom het toegaat zoals het toegaat? Helemaal niet. Eerlijk gezegd, de meeste vragen liggen dan nog steeds open. Maar toch leren we wel om er met een andere blik naar te kijken. Om er op een andere manier mee om te gaan. Vanuit het wijde perspectief op Gods uiteindelijke bedoeling. En dan mag je rustig worden. Dan mag je komen van vrees tot vertrouwen. En zeggen bij alle vraagtekens die er misschien staan in je leven. En bij alle onbegrepen dingen die er zijn. Dat je dan toch kan zeggen, nochtans zal ik juichen in de Heere. Jubelen in de God van mijn heil. Zullen we samen bidden? We danken u voor de eerlijke vragen van Habakkuk. En we herkennen ze zo goed. Ook wij vragen ons soms af waarom we leven in de tijd waarin we leven, waarin zo weinig voor uw naam tot stand lijkt te komen in eigen land. Zoveel verlating van u, zo weinig mensen die uw woord werkelijk serieus willen nemen. En ze komen ermee weg En het bevalt ze zeer goed. We snappen het niet. Heren, wat we weten van u uit uw woord en wat we ervaren van u in de praktijk, het is niet altijd één op één. En dat is spannend. Heren, waarom zien we uw hand niet krachtiger werken in onze tijd, in onze gemeente, in ons eigen leven, in ons gezin? Vragen, allemaal vragen. Habakuk had ze. En het zijn ook onze vragen. Maar Heren, dank u dat u ons medicijn wil geven door dit korte Bijbelboek heen. Want u bent de grote geneesheer voor Habakuk. En hij komt met zijn vragen tot u. En aan het einde kan hij jubelen en juichen. Niet omdat hij antwoord heeft op al zijn vragen, maar hij heeft geleerd dat hij er op een bepaalde manier mee mag omgaan. Er op een bepaalde manier maar naar mag kijken. En hij zegt, nochtans zal ik juichen in de Heere. Heren, mogen ook zo wij komen van vrees tot vertrouwen. Hoe ook onze omstandigheden zijn, wat er ook tegenvalt. En zeggen we misschien ook bij onszelf, al zou mijn vijgenboom niet bloeien. Dan nog, ik jubel in de God van mijn heil. Leer ons dat, ook wanneer we in de komende tijd ons willen buigen over de wijsheid en het medicijn wat u ons toedient door dit boek heen. Zegen ons zo, om te komen van vrees tot vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.